je heel alleen voelt. En dat je denkt, niemand ziet mij zitten. Maar God houdt vol met jou. Er is nog nooit een moment geweest dat hij zei van nou, nou heb ik het helemaal gehad met deze persoon. Hij houdt vol en vast. Amen. Oké. Matteüs, we zijn al bij hoofdstuk 5. Nog een heleboel hoofdstukken te gaan. Het stukje van vandaag is Matteüs 5, vanaf vers 21 tot en met 26. En na vandaag laten we Matteüs heel even rusten. Ik vond het niet helemaal passend om in een 40-jarig huwelijk over echtscheiding te gaan praten. Dus we laten hem even rusten. En we gaan richting Pasen. En na Pasen pakken we Matteüs weer op. Ja? Oké. Vanaf vers 21. Daar zegt Jezus, jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter. Draagt de rechter je over aan het gerechtsdienaar en word je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Oké. We gaan een hoofdstuk in van hele stevige woorden van Jezus. Ik moest denken, ken je de reclame van Snelle Jelle? Van zo'n schaatser die dan opeens op bij poolhonden staat. En dat hij denkt, hoe ben ik hier verzeild geraakt? Dan wordt er even teruggespoeld hoe dat gegaan is. Hij had gewoon een stukje geschaatst, die jongens waren moe. Hij at een Snelle Jelle. En dan kun je weer genoeg tot aan de pool. Hè? Zoiets, hè? Wie van jullie, eerlijk zeggen, gelooft echt dat als je Snelle Jelle eet, dat je tot aan de pool kunt? Nee, oké. Dus dat is een manier van vertellen, van een boodschap overdragen. En die gaat in de komende hoofdstukken ook voorkomen. Dat Jezus in dat soort Snelle Jelle, hele stevige bewoordingen, een groot, met grote woorden, hè, van hak je hand af. Even, wie heeft hier alle twee zijn handen nog? Ik zie ook nog overal twee ogen. He, dus we hebben allemaal bedacht dat die dingen die in het volgende hoofdstuk allemaal aan de orde komen. Van als je hand tot zonde verleidt, hak hem af. We hebben ergens bedacht, dat is net als die Snelle Jelle reclame. Hij bedoelt het niet echt, toch? Oké, dus zo gaat het. Maar hij maakt wel een punt en dat moeten we horen. Voor we hierop ingaan, moeten we even terug naar het vorige stukje. Naar twee gedeeltes. Ik lees nog even vers 17, waar Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Jezus is gekomen om de Torah tot vervulling te brengen. Ik geef je twee betekenissen daarvan. Het eerste houdt in, die is superbelangrijk, dat alles wat je leest in de wet en de profeten allemaal inzoomt in de persoon Jezus. En dat alles wat je daar leest in het Oude Testament, dat het zijn vervulling gehad heeft in Jezus. Ik maak hem even concreet. Het is niet nodig nuttig als je als christen Pesachfeest gaat vieren. Want ons paaslam is al geslacht, zegt Paulus. Heb je hem? Zo'n feest is vervuld in Christus Jezus. De tweede betekenis van vervulling van de wet. Iedere Jood had de opdracht de wet te vervullen. En daar bedoelen we mee dat je leefde wat daar stond. Dat is niemand gelukt. Behalve Jezus. En in die zin heeft hij als die nieuwe mens voor ons allemaal die Torah vervuld. Wat moet je daaruit leren? Dat alles, ook als je ding uit het Oude Testament leest en dat wil interpreteren, kijk altijd door Jezus heen. Dan kom je ook nooit op rare interpretaties uit. Want Jezus zegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Dus dan weet je, dan zit je goed. Kijk naar Jezus, he did it. Hij heeft de wet vervuld. Die Torah, moeten we ook nog even zeggen, dat is enerzijds de benaming voor de eerste 5 boeken van Mozes. Genesis tot en met Exodus. Deuteronomium, sorry. En het is ook de benaming voor de wetgeving op de Sinaï. Wat start met die 10 woorden. Niet 10 wetten, lees goed, er staat, aldus sprak de Heer 10 woorden. Daar zit leven in. Dus even iets uit die Torah, die belangrijk is voor het stukje van vandaag. Genesis 2 vers 7. Daar zegt God, het is niet goed dat de mens alleen is. En daarom schept hij een hem tegenover. Je wordt pas mens, doordat je ook een medemens hebt. En het gaat over gelijkwaardige, evenwaardige, evenveel waard relaties. Dat is goed voor je mens zijn. Even die 10 woorden op de Sinaï. Je zou ze grofweg kunnen verdelen in 2 groepen. De eerste 5 gaan over je relatie met God. Je verbondenheid met hem. Die heb je nodig. Die regels, die woorden heb je nodig om in verbondenheid met God te staan. Die overige woorden gaan over de relaties tussen mensen onderling. Die heb je nodig om in die gelijkwaardig evenveel waard relaties te kunnen staan. En dus daarom staat er bijvoorbeeld dat je die ander niet mag vermoorden. Dat is wel een goeie, toch? Ja, dan blijf je alle 2 heel. Ja. Wat is nou die kortste samenvatting van die Torah? En misschien moet je wel zeggen, kortste samenvatting van de hele Bijbel. Het is, heb de Heer je God lief. Met heel je hart, je hele ziel, je hele verstand. En je naaste als jezelf. Niet in plaats van jezelf, niet ten koste van jezelf. Maar op een gezonde manier je naaste als jezelf. Oké, een tweede wat ik nog even wil lezen uit het verhaal van vorige week is vers 20. Waar Jezus zegt, want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden, dan zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Jezus' doel is om ons meer en meer tot een heel mens te maken. En weet je, daarom is Jezus altijd meer geïnteresseerd in de heelwording van jouw hart, dan dat hij focust op je gedrag. En dat zou je kunnen zeggen in tegenstelling tot die schriftgeleerden en die wet, die schriftgeleerden en die fariseeën. Want het verwijt door de Bijbel heen is steeds van je reinigt wel de buitenkant van het kopje, maar de binnenkant raak je niet aan. Nou, we hadden pas problemen met onze afwasmachine en dan komt het er allemaal mooi glanzend uit en je kijkt erin en je denkt, iel, weet je. Nou, Jezus zegt het gaat om je binnenkant en niet alleen om die glanzende stralende buitenkant. Dus wat Jezus doet is, en daar gaan we heel diep naar kijken, is dat hij de bron van ons verkeerde gedrag aan wil pakken, in plaats van ons weer een nieuwe wet op te leggen. Het is heel goed dat je dat doorhebt bij dit soort snelle jelle grote beschrijvingen. Hè? Dat niet is dat Jezus ons weer een nieuwe regel oplegt. Oh, iemand slaat me op mijn wang. Oh, er staat in de Bijbel, nou moet ik ook mijn andere wang toekeren. Nee, dan maak je er weer een nieuwe regel van. Het gaat om de vernieuwing van je hart. Het gedrag in ons leven waarvan je zou kunnen zeggen, nou dat behoeft verbetering, dat is niet ons probleem. Dat is slechts een symptoom van iets wat veel dieper zit. En Jezus die moedigt ons aan dat onze gerechtigheid groter zal zijn dan de schriftgeleerden en de fariseeën. En dan is dat precies het punt waar het om gaat. Verandering van je hart. Je bent een nieuw mens geworden door Jezus. Je mag dat koninkrijk van God mens zijn. En daarin mag je groeien. En daar komt veranderend gedrag uit voort. En dan gaat Jezus ons in dit hele hoofdstuk meenemen naar een aantal hele diepe dingen in ons hart die hij wil aanraken. En die leidt hij steeds in met, je weet dat het tot de ouderen gezegd is, dit en dat en dat, maar ik zeg je. En wat raakt hij aan? Nou, de diepe dingen. Boosheid. lust, wraakgevoelens, haat. En in een bepaalde manier, ik hoop dat je hem goed hoort, zou je kunnen zeggen, dat zijn allemaal gevoelens die op zich een plek mogen hebben in ons leven. Er is een tijd voor wraakgevoelens. Er is een tijd voor lust binnen gezonde kaders. Er is een reden voor boosheid. En we worden opgeroepen om de zonde te haten. Dus zelfs plek voor haat. Je zou kunnen zeggen, ze mogen een plek hebben in ons leven, maar tegelijkertijd zijn dit ook de hele diepe gevoelens, dat op het moment dat ze basis van ons handelen worden, dan zijn we in de problemen. Dan worden ze beschadigend. Beschadigend voor die ander, je weet wel, die je lief moet hebben, die ander. Maar eigenlijk ook beschadigend voor jezelf. Hoe is het om als mens rond te lopen vol met wraak en wrok en haat? Wat voor mens word je daarvan? Zou je er niet een keer genoeg van krijgen? Zou je het niet anders willen? Boosheid, lust, wraak en haat. En Jezus begint dat verhaal met hoe je om kunt gaan met je boosheid. Nou, dat doet hij vast bewust. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je daarin leert om als een meer heel mens te reageren, dan worden die andere dingen ook makkelijker. Als je in plaats van wraak nemen de andere wang moet toekeren, dat lukt niet met een hart vol boosheid. Toch? Mij niet. Oké. Nou, laten we eerst naar boosheid kijken dus. Allereerst dit over boosheid. Boosheid is een emotie die net als al onze andere emoties God gegeven is. Emoties kleuren ons leven, maken ons een meer heel mens. En boosheid, de emotie boosheid, is als een prachtige signaalfunctie in ons leven. Het zegt iets, er is iets aan de hand wat veranderd moet worden. Je zou kunnen zeggen zoals pijn, als je je brandt aan vuur, dan doet dat zeer door alle pijnprikkels en de hersenen geven meteen de opdracht hand terugtrekken. Gelukkig gaat dat sneller dan ik het uitleg. Hè? En zoals pijn een signaal is voor je lijf, er is iets aan de hand, zo zou je kunnen zeggen, is boosheid een signaal voor je ziel. Er is wat aan de hand, er moet wat veranderd worden. Bijvoorbeeld, iemand respecteert jouw grens niet, gaat daar dwars overheen en dan word je boos en dan voel je, dit is niet oké. Ik wil dat dit verandert, dat dit stopt. Kinderen leren dat nu op de basisschool, geloof ik, hè? Ho, stop, ik wil dit niet. Toch? Zo doen ze het, hè? Stop, hou op. Ik vind het niet leuk. Oh ja, stop, hou op, ik vind het niet leuk. Nou, zouden we als volwassenen best ook kunnen leren. Dus, heb je hem even? Boosheid is dus een hele nuttige emotie. Ja? Het is een signaalfunctie. En vanuit dat signaal is dus eigenlijk onze uitdaging om te leren om daar heel goed mee om te gaan. Op een gezonde manier. Dus ik wil benadrukken dat het vandaag niet gaat over onderdrukken van je boosheid, ontkennen van je boosheid, negeren van je boosheid. Nee, we gaan het hebben over wat is gezond en wat is niet gezond. Waar Jezus het hierover heeft, is als boosheid meer dan die signaalfunctie is, maar dat het in je hart gaat zitten. Dat boosheid een soort drijfveer, een fundament onder je handelen wordt. Dan is het niet meer signaal. Dan handel je uit boosheid. Als ik zou vragen, heb je ook wel eens, heb je situaties in je leven, als je daaraan terugdenkt, dat je eigenlijk er nog voor schaamt? Ik heb zo'n situatie. En je kunt er maar beter over praten, het in de openheid brengen, want dat helpt altijd met schaamte. Dan wordt het minder groot. Zal ik je een verhaal vertellen? Ik was 23, 24, lang geleden. En ik ging op een eerste date met Piet, zou je kunnen zeggen. We noemden het geen date, maar in de huidige termen. We hadden nog geen verkering. Maar ik was waanzinnig verliefd op Piet. En niet duidelijk was wat Piet voelde. Dus dat is ingewikkeld, toch? Vrouwen kunnen meevoelen dan hoe onzeker je bent en hoezeer je van je beste kant laat zien. Tada. En wij gingen naar het concert van El Giro in de Ahoy in Rotterdam. Daar is het allemaal begonnen. En dat was leuk. Ik denk dat ik meer met Piet bezig was dan met El Giro. Maar goed. En toen het concert afgelopen was, ging Piet met mij terugrijden in de auto. Dat is heel spannend, dan zit hij zo vlak naast je. Dat, weet je. En je wil het niet weten, in die parkeergarage. Ik had samen met anderen een ugly lelijke Opel Kadett, waar ik wel heel trots op was. En in die parkeergarage, dat was een zootje om daar uit te komen. Iedereen drinkt voor. Nou, bij mij dus niet, hè. Dus dan is daar zo'n vent en die mij toch afsnijdt, hè. En het botst nog tegen mijn auto aan ook. Ik was zo pist. Zo boos. En dat heb ik geuit. Ik weet de letterlijke woorden niet meer. Maar ook al zou ik hier zeggen wat ik ongeveer gezegd heb, zou dat vast een hele christelijke gekuiste versie van het werkelijkheid geweest zijn. Maar wat er gebeurde, is dat Piet, ik was op het eerste date, een hele lelijke kant van mij zag. Ik denk dat je ter plekke zei, of later, ik weet het niet meer. Maar hij heeft iets gezegd van, zo, wat kun jij boos worden. En dat maakte bij mij van binnen, dat ik dacht, wow, hier moet ik wat mee. Ik ben zo blij dat je niet afgehaakt hebt. Dankjewel. Nou, hij schrok van mijn boosheid. En weet je, ik kan niet anders bekennen dat het jarenlang wel een punt is geweest in het verkeer. Als iemand me afsnijdt. Of iemand zich zeer asociaal op de weg gedraait. Of ken je die situaties dat ze gewoon jouw parkeerplek eerst inpikken? Dat je van beide aankomt. Wil je me even helpen zeggen dat ik niet de enige ben? Lieve mensen, dit heeft niks te maken met, oh stop, ik vind dit niet leuk, hou op. Dit heeft gewoon met boosheid in je hart te maken. En daar gaat dit stukje over. Zullen we er eens dieper naar kijken? Durf je? Jezus begint met, pleeg geen moord, maar ik zeg je van, nou, ieder die tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, die moet gewoon eigenlijk voor hetzelfde gerecht net zo schuldig. Wat is boosheid? Deze boosheid waar we het nu over hebben. In deze boosheid, of we het nou leuk vinden of niet, we moeten het even zeggen zoals het is, zit eigenlijk de wil om die ander te beschadigen. Boosheid als basis van je handelen is altijd beschadigend. Het is iets wat in ons groeit en wat smeult in ons en wat kan uitgroeien tot moord. Nou even, het meest makkelijke is nu om te zeggen, nou, ik heb nog geen moord gepleegd in mijn leven, het valt wel mee. Maar dat is de snelle jelle manier van vertellen. Wat Jezus bedoelt te zeggen, is dat het niet eens maar in je op zou moeten komen, dat je ver zou moeten blijven van elke gedachte dat je die ander dood wenst. Oeps, die komt al iets dichterbij. Deze week was de stelling, jihadisten kunnen beter sneuvelen in het buitenland dan terugkeren. En onze minister-president zei, daar ben ik het mee eens. En een heleboel Nederlanders zijn het met onze minister-president eens. En eigenlijk moeten we dan met elkaar zeggen, er is een boel boosheid in ons land. Er zit een boel boosheid in ons. En Jezus moedigt ons aan om anders te leren denken. Zo denk je niet over je naaste die evenwaardig is. Die jou gegeven is tot een jou tegenover. Als een medelander, als een medemens. Het tweede wat ik zou willen noemen over boosheid, is dat boosheid effect heeft in je lijf. We hebben allerlei lichamelijke reacties. Ons lijf komt strak te staan van de adrenaline en het maakt zich klaar om te vechten, vluchten of bevriezen. Maar in dit geval zou je kunnen zeggen met name dat vechten maakt dat het zo beschadigend is. Klaar om klappen uit te delen. En boosheid maakt dan dat je eerst handelt en dan later denkt, oh ja, ja, dat was niet zo handig. Maar ja, ik was ook zo boos. Ooit meegemaakt? Wie niet? Weet je, als je zo boos bent, stel dat je zo tegenover je partner staat, dat je zo tegenover je tiener staat, dat je zo tegenover je collega staat, dan is het heel wijs. Ga eerst eens zitten. Dat leren mensen die om moeten gaan met gewelddadige mensen. Laat ze eerst eens zitten. dan zakt het adrenalinepeil. Ga eerst eens zitten. Adem in, adem uit. Even tot rust. Die beroemde tel tot 10. Weet je wel? Die is daarvoor bedoeld. Ik weet dat ik als kind dacht, ik moet tot 10 tellen en dan. Nou, de bedoeling was tot rust komen, adem in, adem uit. Wat er dan ook echt in je lijf weer gebeurt, is dat er rust komt, waardoor er weer ruimte komt om even na te denken. Om even te reflecteren, wat gebeurt hier eigenlijk? Om van daaruit tot een gepast en verantwoordelijk menselijk gedrag te komen. En soms moet je echt wel iets in een situatie, maar alleen niet op basis van die boosheid. Ander ding van boosheid is dit. Als we maar heel boos zijn op die ander, zien we maar één punt, namelijk, ik heb gelijk. Het maakt dat je maar ruimte hebt voor één gedachte. En gekoppeld daaraan is, dat het maakt dat we ons gedrag, wat daar dus uit volgt, ook rechtvaardigen. Ja, als jij mij ook zo boos maakt, en zo het bloed onder mijn nagels vandaan haalt, vind je het gek dat ik een klap uitdeel? We rechtvaardigen ons gedrag, omdat we maar één punt zien. Nogmaals, er zijn natuurlijk situaties dat je boosheid gaat voelen als die signaalfunctie. Maar als je in zo'n situatie helemaal door het lint gaat, dan moedig ik je aan om de vraag aan jezelf te stellen. Heer, waarom word ik nou zo boos? Ik zeg altijd, als dit de situatie is en daar past best wel zoveel terechte boosheid bij. Maar als je dit voelt, dan moet je met dit stuk iets. Wie moet daar iets mee? Jij, niet de ander. Dat is jouw boosheid. Snap je? Dat is jouw boosheid. Ik wil nog een punt noemen, een hele belangrijke. En dat is dat boosheid ook een soort tweelingbroer heeft. Die eigenlijk heel gauw om de hoek komt kijken. En die heet minachting. Probeer eens na te denken over je laatste ruzies. Conflicten. Wat voor taalgebruik je dan hebt. Dan zijn we heel gauw geneigd. Dat sukkel, loser, whatever. Minachting. En dat vind je terug in dit Bijbelgedeelte. In vers 22. Daar zegt Jezus, ja, het klinkt hier eigenlijk te braaf hoor. Wie tegen zijn broer of zuster niets nut zegt. Niets nut. Maar wat er staat, is het woord raka. Raka. Ik zag dat de herziene statenvertaling het gewoon als raka neer heeft gezet. En de King James ook. Het is een Aramees woord wat Jezus daar gebruikt. En je, als je het goed uitspreekt, dat is zoals je rochelt en dan op de grond spuugt. Dat geluid. Ik ga het niet voordoen. Raka. In het hele woord, in hele klank zitten. En dat spuug, het zit de minachting zit erin. Elk woord wat iets op niets nut lijkt, in de zin van, waar je eigenlijk zegt, jouw bestaan heeft geen nut. Jij bent tot geen enkel nut. Wat er gebeurt, is dat waar die mens bedoeld is om in een gelijkwaardige, evenwaardige relatie met een hem tegenover te staan, is dat je zegt, ik ben hoog, jij bent laag. En dat is zo ten koste van die ander. Overigens ook weer ten koste van jezelf. Want je verheft jezelf. Je wordt een heel trots mens daarvan. En zo zou je kunnen zeggen dat elke vorm van discriminatie, elke vorm van mensen in een hokje plaatsen, die buitenlanders, die moslims, die homo's, die hangjongeren, die hangbejaarden met een rollators, elke vorm van mensen wegdoen, daar zit boosheid en minachting onder. Eigenlijk stoort het ons gewoon zo dat die ander zo anders is. Dat is het probleem. En weet je, in dit stukje eigenlijk wat Jezus aangeeft, is dat boosheid en minachting in je hart, dat wordt tot een hele smeulende combinatie. Als een smeulend vuur wat ook zomaar op kan laaien. En daarom verwijst hij naar Gehenna. Even voor alle duidelijkheid. Jezus zegt niet als je een keer boos bent dat je in de hel komt. Dat is zo niet waar dit over gaat. Gehenna was een vuilnisbelt buiten Jeruzalem, waar onder andere ook alle dode dieren verbrand werd. En wat één smeulende, stinkende troep was. Als de wind verkeerd stond, rook je het in Jeruzalem. Dat is waar Jezus naar verwijst. Van boosheid en minachting in je hart maakt het tot zo'n smeulend gedoe. Dat is als op de vuilnisbelt. Er is maar één remedie tegen minachting, volgens mij. En dat is liefde. Denk maar na. Iemand die jij lief hebt, kun je niet tegelijkertijd minachten. Dat past niet. En dan heb je op zijn minst de liefde even aan de kant geschoven. Liefde is de remedie tegen minachting. Uit liefde volgt ook aanvaarding. Aanvaard die ander nou ook in zijn anders zijn. Dat hij wel een hoofddoek draagt. Dat hij wel een andere taal spreekt. Dat hij wel eten kookt wat stinkt. Of anders dan jouw boerenkoolstamppot. Die ander, de ander die tegenover ons doet altijd een appel op ons. En dat maakt ons soms onzeker of het maakt ons boos. En weet je, eigenlijk zit in ons dat we die ander dus eigenlijk willen scheppen naar ons beeld. Terwijl die geschapen is naar Gods beeld. We hebben het daar ook over gehad als het over partnerrelaties gaat. En diep in ons zit eigenlijk als we boos worden de wens, laat mijn koninkrijk komen, laat mijn wil geschieden. Toch? En misschien heb je al ontdekt in het leven, zo zit het leven niet in elkaar. Oftewel, vandaar dat ik tot mijn stelling van vandaag kom. Hoewel boosheid een hele goede emotie is qua signaalfunctie, is het niet de basis om ons handelen. Want wat je met boosheid doet, kun je op een betere manier doen zonder boosheid. Snap je? Ik zeg dus niet dat je dus alles maar over je heen moet laten komen, want dat is christelijk. Nee, maar hoe je handelt, moet niet op basis van die boosheid uit je hart zijn. Dat kan op een betere manier, zonder die basis. Oké. Hoe kun je leren om niet uit boosheid te handelen? Hoe stap je eruit? De eerste is meteen maar een hele moeilijke. Hij is hartstikke waar, maar wel moeilijk. En dat is een leven van overgave. Het overgeven van jouw wil. In de zin van, let goed, ik zeg niet dat je nooit meer een eigen wil hebt. Hè. Dat gaat zo ten koste van je mens zijn. Maar onze wil overgeven aan God. In de zin van, het gaat niet altijd in het leven zoals ik het wil. Niet meer mijn koninkrijk moet komen, maar uw koninkrijk moet komen. Ik heb het niet over overgave in een soort fatalistische houding. Nee, ik heb het over overgave vanuit een diep besef dat God voor mij zorgt. Ik ben niet alleen. Overigens, en dat is dan altijd weer een hele lastige om te beseffen, God zorgt ook voor die ander. Waar je nou net zo boos op was. Ook dat is waar. Het tweede daaruit volgend, je krijgt dus niet altijd wat je wil in het leven. Dus hoe kun je uit boosheid stappen? Nou, bijvoorbeeld deze. Maak niet van alles zo'n groot punt. Let op, er zijn situaties die een groot punt zijn, hè? Waar je echt wat mee moet. Maar zullen we even eerlijk zijn. Alle keren dat je nou echt boos bent, was het nou echt zo'n groot punt? Als ik echtparen gesprekken heb in mijn kamer, joh, waar er allemaal niet een punt van gemaakt wordt. Ik vind het prachtig om dat hun weer verder te helpen, maar af en toe zeg ik tegen Piet wel eens, waarom houden mensen gewoon niet een beetje meer van elkaar? Maak niet overal een punt van. Maak het niet te groot. Mag ik je een tip geven? Dan moet je niet vanmiddag tegen je partner zeggen, zie je, Riek zei het ook al. Jij maakt alles veel te groot. Ik denk dat je op een ontploffing kunt rekenen. Ik moedig je aan dit alleen even voor jezelf te horen. En hier zelf mee te oefenen. In hoeverre maak ik dingen tot een groot punt? Jezus reikt ook dingen aan in dit stukje. Vers 23. 23 en 24. Wat zegt hij? En dit is zo'n snelle jelle tekst. Er staat dus, als je weet je, offergave, dus met je schaapje bij dat altaar komt. En dan denk je daar, oh, mijn broeder en zuster heeft iets tegen mij. Nog niet eens andersom, hè? Die heeft iets tegen mij. Dan bind je dat schaap aan het altaar. Dan loop je 3 dagen terug naar je huis in Galilea, waar de meeste toehoorders woonden. En dan maak je het daar goed en dan loop je weer 3 dagen terug. En ondertussen staat het beest daar 6 dagen. De partij van de dieren zou op tilt gaan. Hè? Dit is niet wat Jezus bedoelt. Wat hij bedoelt te zeggen is, wees nou snel met verzoenen. Verzoen je. Eigenlijk gaat het over, heb nou een houding die altijd gericht is op verzoening. En dat is altijd voor zover het van u afhangt. Voor verzoenen zijn 2 partijen nodig. Als die ander niet wil, dan houdt het soms een beetje op. Maar dat jij een hart hebt van liefhebben, aanvaarden, vergeven. In vers 25, leg het geschil snel bij. Daar staat in de Engelse vertaling, make friends. Maak vrienden. In de herziene Statenvertaling staat, stel je welwillend op. Dat je wel wil. Als je in je boosheidmode zit, is er maar 1 ding. Ik wil niet. Namelijk, ik heb gelijk. Ja? Wees welwillend. Welwillend. Het grote probleem met een geschil, eventueel zelfs uitgevochten tot in de rechtszaal, is dat beide partijen blijven hangen in ik heb gelijk. En Jezus zegt, nou, het kan zijn dat de rechter die ander gelijk geeft. En wat dan? Zit je mooi in de gevangenis. En eigenlijk bedoelt hij daarmee te zeggen, en dat is een heel belangrijk principe, als je boos bent en conflicten hebt, is ga niet voor je gelijk, maar ga voor de relatie. Wow, Piet begeleidt wel eens wat in gemeentestrubbelingen, als we dat nou zouden doen. Ga niet voor je gelijk, maar ga voor de relatie. Dat is die naaste, die hem tegenover. En eigenlijk zegt Jezus dus ook, en neem daarin het voortouw. Neem jij nou initiatief. Ik wil best wel verzoenen hoor, als hij eerst maar komt. Hij is begonnen. En Jezus zegt, joh, doe het andersom. Wees welwillend. Neem het initiatief. Ga zelf. En een laatste punt wat ik zou willen noemen, wat ik zelf als een heel groot punt ervaar, om uit je boosheid te leren groeien, gaat niet helemaal van vandaag op morgen, is om het leven van een aanbidding te leiden. Als je op de snelweg de Heer aan het aanbidden bent, zou er dan echt hetzelfde uitkomen? Sorry hier, dit moest er even. Weet je, waar ons hart gericht is op de grootheid van God, zijn trouw en zijn schepping, die voor alle mensen geldt. Het besef hoe God van die ander houdt. En hoe groot dat is. Het leven van aanbidding maakt dat je hart van binnenuit verandert. In Psalm 135, vers 15 tot en met 18, daar staat het over de afgoden. Maar daar zit een principe in. Daar staat, van die met handgemaakte afgoden, zij die dat aanbidden, worden als die goden. En daar zit een principe in, wat in positief natuurlijk veel mooier is. Daar waar wij de levende en de allerhoogste God aanbidden, gaan wij lijken op hem. Snap je dat het een heel ander verhaal is dan je mag niet meer boos zijn? Dat wordt een verandering van diep van binnenuit in je hart. 2 weken geleden ging ik met de auto naar de boeier, naar mijn werk. Want ik woon zo ver weg van de boeier. Dus ik ging met de auto. En bij de boeier wordt allemaal verbouwd, hè? En die dingen. Dus parkeren is daar een crime. Dus ik had al gekeken, is er voor? Nee, geen voor, geen plek. En toen zag ik uit mijn ooghoek dat er aan de overkant, op die zijweg, dat daar een plek was. Dus ik draai om en ik rijd daar naartoe. Komt een autootje van de andere kant. En vlak voor mijn neus pikt deze dame mijn parkeerplek. Ik zal je vertellen, het ging als volgt. Mijn eerste gedachte was, shit. Daarna had ik een glimlach op mijn gezicht. En zei ik, nou, ze was net een fractie eerder. En weet je, ik werd daar zo blij van binnen. Ik vond heel snel een andere plek. En dat je voelt van, Heer, er is iets veranderd. Het is niet meer helemaal als op mijn eerste date. Ik weet ook dat het nog niet helemaal klaar is. Maar ik weet wel van, er is iets veranderd. De Heer is je hart aan het veranderen. Zou je dat ook niet willen? Dus weet je, waar het Jezus om te doen is, is een diepe verandering van binnen in ons. Dat we een meer heel mens worden. Niet een nieuwe wet met nieuwe regels en verandering van hart. En zullen we gewoon eens eerlijk naar onszelf kijken. Laten we een moment stil zijn. En ik wil je aanmoedigen, durf eens even te kijken in je hart. En als er in jou, je zegt van, volgens mij is er wel iets in deze preek waar ik ook wat mee kan of moet. Dit ging best wel ook over mij. Wil je dan heel even je hand opsteken? Zullen we er samen voor bidden? Heer, we komen tot u, want u bent onze schepper. U heeft ons gemaakt en u heeft een doel daarmee. En Heer, als wij in ons hart kijken, dan zien we dingen die daar niet mee overeenstemmen. Misschien lopen we niet de hele dag als een boos mens rond. Maar zijn het die bepaalde momenten die ons zo raken, waar we zo boos van worden. Heer, en we kunnen alleen maar samen tegen u zeggen. We veranderen, we verlangen zo naar die diepe verandering in ons hart. En we kunnen ook alleen maar tegen u zeggen, Heer, en we hebben het al zo vaak zelf geprobeerd en toen lukte het niet. En daarom roepen wij tot u. Zeggen, Heer, wat we nodig hebben is Jezus die hele Tora vervuld heeft. Het is u gelukt. U heeft het volbracht. Heer, hoe kostbaar is het dat u in ons woont. En dat u ons uw Heilige Geest gegeven. En als je het met me eens bent, bid dan dat met me mee. Heilige Geest, wilt u alstublieft deze verandering in mijn hart bewerkstelligen. Wilt u ons leren om op gezonde manier met de gezonde emotie boosheid om te gaan. Waar het een signaalfunctie is van, oh, er moet even iets veranderen. Wilt u ons leren om op een gezonde manier voor onszelf te spreken. Dit wil ik niet. Sommigen van ons hebben in hun hele leven geleerd dat ze niet boos mogen zijn. En die denken, waar gaat deze spreek over? En voor hen bid ik u dat ze mogen ontdekken dat ze op een gezonde manier boos mogen zijn. Anderen onder ons hebben een beetje te veel boosheid, waar we niet blij van worden. Heer, raak ons hart aan. We willen meer op Jezus lijken. En dank u wel dat u beloofd heeft dat u het nooit opgeeft met ons. U houdt vol en u houdt vast. U geeft niet op. Ook in deze worsteling zijn wij nooit alleen. Dank u wel dat u ons leert en ons meer heel maakt. Amen. Ja.
Oké. Oeh, hij staat hard. Dankjewel Riek. Dankjewel Celeste voor het leiden van de aanbidding. We hebben denk ik genoeg om mee bezig te zijn, denk je niet? Maar het mooie is dat, dat God belooft dat hij ons verandert. Hij spreekt om ons te veranderen. Dus we hoeven niet meer te zijn wie we waren. Dat is toch geweldig. En in de verandering die in ons hart plaatsvindt, hebben we een boodschap aan een wereld vol boosheid. Zeg van joh, God kan echt dat uit je hart wegnemen. Wat ik ook moest denken nog, is van, wat zo mooi is, is als ik nadenk over mijn leven en boosheid, is je hebt soms het idee dat als je niet boos wordt, dat de ander over je heen loopt en dat je situaties niet onder controle hebt. Soms is de boosheid de enige manier. Maar ik vond het zo mooi dat er staat in de Bijbel dat God voor ons opstaat en voor ons vecht. God staat op voor je. Hij is een vuur rondom je. Dus als jij het idee hebt van ik moet boos worden, anders dan komt de ander over me heen. Het werkt niet. Je houdt de ander niet tegen. Maar God zegt van als je aan mijn kind komt, dan kom je aan mij. Je mag niet zomaar over mij heen wandelen, want dan heb je met hem te maken. En daar hoef ik minder boos van te worden. Denk je, vind je het niet geweldig? Ik hoef je niet tegen te houden door mijn boosheid. God zegt, ik sta voor je op. Een ander dingetje wat ik denk, wat ik ook wel moest denken, is de patronen. Soms is de enige manier om te reageren door de omgeving, door je ouders, door wat je gezien hebt op tv, op films, op andere dingen. Dat boosheid de enige manier is om te reageren. En dat er patronen zijn van, dit is mijn standaardreactie. En ik ben zo blij dat God met ons onderweg wil gaan om onze patronen te veranderen. Zodat er andere patronen komen. En dat heeft wel tijd nodig. Oké, zullen we gaan staan en zeggen van... En ik wil je vragen, als je zegt van ik heb hier echt nog gebed voor nodig. Er is straks bij de deur, achter de deur is er gebedsruimte in de foyer. Laat voor je bidden en beleid elkaar je zonde. Ik vind het soms zo mooi om tegen Riek te kunnen zeggen van ik heb hulp nodig, bid voor me. En tegen mijn broers en zussen van ik heb hier moeite mee. Leg je handen op me en bid voor me. Heere God, dank u wel dat u met ons onderweg bent, Heer, om ons nieuwe mensen te maken. Dank u wel dat we volgend jaar hier weer zijn, Heer, dat we minder leven uit boosheid, omdat u binnen ons bezig bent, Heer. Dat ons hart vernieuwd wordt. Dank u wel dat ons hart vernieuwd wordt door de kracht van de Heilige Geest. En het werk van genade in ons leven en barmhartigheid. En Heer, we willen bidden dat alle hardheid weggaat. Heer, dat u ons zacht maakt. Heer, ik wil u ook bidden dat alle trauma's waaruit we reageren, Heer, wilt u daarin komen met uw Heilige Geest, Heer, en het genezen, zodat we niet vanuit trauma reageren, vanuit angst, maar vanuit vrede, shalom. En dat wil ik je zeggen, van ontvang de shalom van God, een diepe, diepe vrede van hem, die voor je is, en achter je is, om je heen is, en in je is, en die zegt van, ik zorg voor je, ik bescherm je, ik ga voor je uit, ik ruim je rommel op, ik genees je, ik ben je Heer, vertrouw op mij. En dan ontvang je shalom, die niet komt uit jouw daden, maar uit zijn goedheid. Ontvang die shalom, ontvang je diepe genezing. Wandel deze week echt in aanbidding. Wees dicht bij de Heer en merk dat je hart zacht wordt, vol van dankbaarheid, vol van nieuwe gedachten. Wees gezegend en wees ook een vredestichter. Wees iemand die de boosheid van anderen zachter kan maken. In Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen. Tot volgende week. En dan gaan we baby's opdragen. Feestdienst houden.